Geachte familie en meelevenden, mag ik u nu verzoeken u op te staan van uw zitplaatsen. Geachte aanwezigen, we zijn vanmorgen bij elkaar gekomen voor de begrafenis van Archie Kiefiet, weduwe van Jaspert Niepius, overleden op 26 januari in de leeftijd van ruim 87 jaar. Voorafgaande aan de begrafenis zal een rouwdienst gehouden worden waarin zal voorgaan dominee Den Butter. Maar vooraf geef ik nu eerst het woord aan Jan Niepius en kleinzoon Ron. Moeder, op 20 oktober 1914 werd Aartje in het gezin van Pieter en Aartje Kiefiet van der Baan geboren in de Wevershoek de Sommelsdijk en nog wel naast het ouderlijk huis van pa. Vrij kort daarna verhuizen ze naar de Voorstraat, waar ze in een gezin met 11 kinderen opgroeide, 8 zusters en 2 broers. Naast haar moeder bemoederden de oudere zussen ijverig mee. Aartje was geen ochtendmens. Het opstaan was niet uit bed springen en gelijk het hoogste lied. Het ontbijt bleef nooit lang in de maag. Overgeven was iedere morgen een probleem. Vader Kiefiet sprak de loop eens met een boertje op de straat en die zei, geef die meid maar eens paardenrookvlees op haar brood. Zo gezegd, zo gedaan en het probleem was weldra de wereld uit. De school doorliep ze goed. Koeien melken met de zussen kon ze als de beste. Zo jong als ze was, spaarde ze een knecht uit. Haar verlegenheid raakte ze bij het ouder worden ook kwijt. Eens regelde ze een uitstapje met de meisjesvereniging naar Ouddorp, waar de kinderen van die tijd intens van genoten. Toen ze rond de 20 was, leerde ze Jaspert Niepius kennen. Een aardige jongen met een fris gezicht, zo zei ze dat altijd. Na wat jaren verkeren kwamen er trouwplannen. Opa liet op een stukje tuingrond dat aan de Vanaarsestraat grensde voor 3300 gulden een huisje bouwen dat ze van hem huurden. Op 6 september 1939 traden ze in het huwelijk en betrokken een huisje wat toen nummer 151B had. De huwelijksreis was naar de Achterweg, Juntplukken, zo ging dat vroeger. Het andere jaar werd hun eerste kind geboren, een zoon die ze Jan noemde. Datzelfde jaar brak de oorlog uit en eind 1942 werd er een dochter geboren, dat was Aad. Het waren geen gemakkelijke jaren, maar als landbouwersgezin leden we geen gebrek. December 1954 was er een razzia en alle mannen van 18 tot 40 jaar moesten naar Duitsland voor de arbeidsinzet. Dus pa moest ook mee. Dat was een heel ingrijpende zaak. Voor beide ouders was dat ingrijpend. Pa overleefde gelukkig de bombardementen in Hamburg. Maar ondertussen zat moeder in angst en spanning of pa ooit nog wel levend terug zou komen. Ze heeft daarvoor gebeden, zoals pa dat ginds deed. Juni 1945 kwam pa zijn huisje weer binnenstappen. Wat een vreugde en dankbaarheid. Ze mochten ervaren dat de Heere hun het goede in nood niet heeft onthouden. Nu de oorlog voorbij was, werd het leven weer normaal. De kinderen groeiden voorspoedig op. Moeder hielp in drukke tijden mee in het land. En ze wist goed met geld om te gaan. In goede jaren niet overdreven doen en in slechte jaren kwamen we niet tekort. Moeder ging op het zangkoor Jubilate Deo bij Gerrits zoon. Dat heeft ze vele jaren met plezier gedaan. Thuis in de keuken bij het afwassen zong ze als een lijster. Jezu bleibet meine Freude, of de heilige stad en nog veel mooie liederen. Als er een bedrieglijk of een eerlijke mensen waren, dan voelde ze dat haarscherp aan. Vroeger in haar jonge jaren, toen het donker was en ze met enkele vriendinnen naar huis fietste, wou een onverlaat haar van de fiets trekken. Dat heeft hij geweten. Voor hij moeder beet had, lag hij al onderaan de dijk te spartelen. In 1951 werd Janneke geboren. Moeder had de slag weer gauw te pakken en verzorgde het kleintje met liefde en plezier. Aad, die 9 jaar was, deed al heel handig de luiers om. Ze deed het zelfs handiger dan pa. 1 februari 1953, de watersnood. Een hele belevenis dat er zeewater in je huis kwam. Opa dacht dat het niet zo ver zou komen, maar s'avonds in het donker moesten de koeien naar de dijk gebracht worden. Pa hielp daarbij. Eindelijk kwam hij door en door verkleumd van het ijskoude water weer thuis. Dat was een opluchting. Je wist niet hoe hoog het water immers zou komen. Moeder liet haar ongerustheid niet merken. Zo was ze. Ook met hevige onweersbuien, als we het bed uit moesten, dan bleef ze rustig. Ze zei dan, de Heere kan ons bewaren. In de zomer van 1953 werd Joke geboren. Opnieuw vreugde in een gezin. Magda werd in 1955 geboren. Dat was de laatste van de tweede serie. De meisjes groeiden voorspoedig op. Moeder ging vaak met ze zwemmen op Attenoord. In 1961 begon ze rijles te nemen. En toen het rijbewijs was gehaald, kwam er een dagje. En ze toerde met pa en de kinderen het hele eiland af en ook naar buiten. Met pa erbij kwamen ze sneller op hun bestemming. En zonder pa liep het reisschema wel eens uit. Moeder heeft ook wat jaren opinieonderzoek gedaan voor het NIPO. Hetgeen ze met veel plezier deed. Oostflakkee was haar werkterrein. Met hoogtijdagen hielp ze bakker Dingeman van der Laan met het bezorgen van kersttollen of paasbrood. Moeder maakte bij diverse gelegenheden gedichten waar op puntige humoristische wijze de dingen werden beschreven. Als ze het ergens niet mee eens was, kon ze radicaal zijn. Dat was haar karakter. Onrecht kon ze niet verdragen. Ze was recht door zee. Zo ging de tijd voort. De kinderen gingen de deur uit zoals normaal gebeurde. Ook mochten ze hun 40-jarig huwelijk beleven. Het werd op gepaste wijze met ons allen gevierd. We gaven een rijreisje cadeau. Daar hebben ze ook echt van genoten. Zodat ze de volgende jaren ook wat reisjes maakten. 49 jaren mochten ze samen zijn. Tot pa in 1988 kwam te overlijden. Ook dit verwerkte moeder innerlijk. Je moest haar kennen om te weten wat er in haar omging. Ze wandelde graag en in huis zat ze veel te lezen. Ze eiste ons niet op. Als de kinderen of de kleinkinderen kwamen, genoot ze ervan. Maar altijd zei ze, je gezin gaat voor. Eenvoud sierde haar leven. Maar de jaartjes gingen tellen, de wandelingetjes werden korter en het geheugen werd minder. De kerkgang ging niet meer, maar bij de kerktelefoon kon ze de diensten thuis beluisteren. Daarin vond ze kracht en steun. Het afgelopen jaar is ze een paar keer in huis gevallen. Gelukkig dat dochter Joke er tijdig was en hulp kon bieden. Toch waren we er niet gerust op. En toen Joke ze weer een keer vond en de dokter erbij kwam, werd er besloten voor onderzoek naar het ziekenhuis te gaan. Daar constateerden ze dat verzorgen in een bejaardenhuis beter was. De opname duurde 3 jaar. Dus toch maar naar eigen huis, met hulp van thuiszorg en het zorgend en wakend oog van de dochters. Zo heeft ze gelukkig in haar eigen omgeving kunnen blijven. Vrijdag 25 januari werden we opgeschrikt. Moeder was weer gevallen en in coma. Joke en Jaap vonden haar. De dokter kwam erbij. Die constateerde een hersenbloeding. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht, waarbij onderzoek bleek dat het zeer ernstig was. De familie werd gewaarschuwd en gelukkig was iedereen op tijd aanwezig. Heel langzaam zagen we de overgang van het leven naar het sterven naderen. Zacht en kalm is moeder 's nachts om 1 uur overleden, omringd door haar kinderen. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijden zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal hun het goede in nood niet onthouden, zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. Welzalig, Heer, die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt.
Jan, ik wil daar graag namens de kleinkinderen wat aan toevoegen. Als één oudste kleinkind heb ik natuurlijk mijn eigen herinneringen aan oma. Ik ben bijna 33 jaar, dus dat is een aardige leeftijd. En ja, zeker toen we jonger waren, gingen we altijd logeren bij opa en oma. En daar hou je ontelbare herinneringen aan over, de DAF, waarmee we naar het strand gingen. Toen we later hoorden dat toen de DAF eigenlijk opgeruimd werd, dat er 88 deuken uitkwamen, vind ik het nog een wonder dat we het al die tijd overleefd hebben. Maar oma deed het toch altijd maar mooi met ons. En we hadden ook het geluk dat onze andere opa en oma van mij en mijn broers in dezelfde straat woonden. Ze sliepen altijd bij opa en oma Niepjes. Ik samen met mijn oudste broer in 1 bed, wat ook een wonder is. Ik lag weliswaar met mijn hoofd de ene kant op en hij met zijn hoofd de andere kant op. Maar dat dat nooit echt ruzie is geworden, valt nog mee. Maar nooit een onvertogen woord wat we ook deden. We speelden altijd in de schuur en ontelbare plekjes waar je, ja, als kleine kinderen katten kwaad uit kan halen. Maar nooit een onvertogen woord van oma. Want, ja, het is net als je moeder. Oma's zijn er gewoon altijd. En wat dat betreft vind ik dit een rare dag. Want als je jong bent lijken oma's niet ouder te worden. Ze zijn er gewoon altijd. En pas de laatste jaren merk je van, ja, oma begint oud te worden. En inderdaad wat vergeetachtiger. Als je vertelde wie je was, wist ze het nog wel, maar je merkte dat het gaat langzaam minder. Maar nooit een onvertogen woord, altijd luisteren naar je en er voor je zijn. En toen ik in december met mijn tante in het ziekenhuis was, merkte je echt van, nou, nu begint ze echt oud te worden. Maar nog steeds niet klagen, dat is hoe ik aan mijn oma denk. Ze zou nooit klagen, ze was er altijd. En wat dat betreft, ja, ben ik erg blij dat ze de waardigheid heeft kunnen bewaren tot op het laatste moment. Nog in haar eigen huisje heeft kunnen wonen en niet naar een bejaardenhuis heeft of gemoeten. Ze had ze wederom niet geklaagd, maar het had niet gepast. Oma hoorde gewoon in het huisje waar we net nog waren, waar zoveel herinneringen liggen. En daarom ben ik blij dat ze relatief zonder veel pijn op een rustige manier heen is gegaan. En ik weet zeker dat ze nu boven bij opa is en dat ze samen naar ons kijken en altijd in ons hart en in onze gedachten zal blijven voortleven. Dank u wel.
Geachte familie, wij mogen vandaag luisteren naar herinneringen die u als familieleden, als kinderen en kleinkinderen ophaalt aan moeder, grootmoeder. We mogen luisteren naar datgene wat u als een dankbare herinnering steeds met u mee mag dragen. Allerlei dingen die genoemd zijn, die geven toch ook te kennen dat inderdaad niet zonder reden op de kaart, op de rouwcirculaire aangegeven is dat u wel bedroefd bent, maar ook dankbaar dat u haar zo lang in uw midden hebt mogen hebben. Maar behalve dat wij naar mensenstemmen en menselijke herinneringen mogen luisteren, mogen wij vandaag ook naar God, naar Gods woord luisteren. Voordat we dat gaan doen, wil ik met u bidden. Heren, wij willen samen eerst om uw zegen bidden, nu wij bij elkaar zijn in verband met het overlijden en straks met het begraven van een oude moeder, die gij lange jaren gespaard hebt en die gij vele jaren voor haar kinderen, ook in gezondheid, althans in redelijke en betrekkelijke gezondheid, hebt willen verzorgen. En nu zij heen is, nu mogen er allerlei herinneringen aan haar overblijven. Ook herinneringen die dankbaar gekoesterd mogen worden. Maar zij is zelf uit de kring weggenomen. Dat brengt met zich mee, vanzelfsprekend, dat we haar lichaam moeten gaan begraven. Dat we afscheid moeten nemen. In feite heeft dat afscheid al plaatsgevonden. En straks heel definitief als we bij het graf, bij het open graf zullen staan, waar we haar lichaam moeten achterlaten. Heren, dat zijn geen gemakkelijke dingen. Dat zijn dingen waar we in onszelf ook niet voldoende kracht voor bezitten. Waar we uw kracht bij nodig hebben en uw hulp en vooral ook uw genade. En van uw genade spreekt u in uw woord. We gaan daar naar luisteren. We danken u ervoor dat dat er is, dat woord. Dat dat woord ons vertelt hoe de dingen werkelijk zijn. Dat dat woord ook wijst op niet alleen de werkelijkheid van ons leven hier, maar dat dat woord ook wijst op een werkelijkheid die boven onze aardse werkelijkheden uitgaat. Dat dat woord spreekt ook van het leven. Wij danken u ervoor, heren, dat we die boodschap vandaag ook mogen verkondigen en meenemen. Laten we het verstaan. Spreek tot ons door uw Heilige Geest, door uw woord ook in te dragen in onze harten. En hoor ons zo, o God, om Jezus wil. Amen. We lezen eerst samen een gedeelte uit de psalmen. Ik wil de 90ste psalm met u lezen. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling en zegt, keert weder, gij mensenkinderen. Want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is en als een nachtwaak. Gij overstroomt hen, ze zijn gelijk een slaap, in de morgenstond zijn ze gelijk het gras dat verandert. In de morgenstond bloeit het en het verandert, des avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn. Want al onze dagen gaan heen door uw verbolgenheid en wij brengen onze jaren door als een gedachte. Aangaande de dagen van onze jaren, daarin zijn 70 jaren, of zo wij zeer sterk zijn, 80 jaren. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet, want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Wie kent de sterkte van uw toorn en uw verbolgenheid, nadat gij te vrezen zijt? Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Heer weder, heren, tot hoe lang? En het berouwen u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid. En zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons naar de dagen waarin gij ons gedrukt hebt. Naar de jaren waarin wij het kwaad hebben gezien. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. En de heerlijkheid van de Heere onze God zij over ons. En bevestig gij het werk onzer handen over ons. Ja, het werk onzer handen, bevestig dat. Ik wil met u een ogenblik nadenken over een woord uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome. Een enkel woord maar, één vers, laatste vers van hoofdstuk 6. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. Hier staan ze tegenover elkaar als een geweldige tegenstelling. De dood en het leven. Over beide zegt Paulus wat. De dood typeert hij als de bezoldiging der zonde. Het leven typeert hij als de genadegift Gods. Dank. Dat is inderdaad ook een tegenstelling. En ik weet niet of er een grotere tegenstelling te bedenken is. U hebt dat nu zelf ook ondervonden. U hebt uw moeder, uw grootmoeder jarenlang bij u mogen hebben. En u komt nu in één keer tot de realisering dat ze er niet meer is. Enfin, of u dat nu vandaag al helemaal realiseert is ook nog weer de vraag. Zoiets moet langzamerhand verwerkt worden en langzamerhand gaat het dan tot een mens doordringen. Dat de plaats die in dit geval Aartje Niepius, geboren Kievit, in uw leven had ingenomen, leeg is. Dat u er niet meer kunt bezoeken, dat u er niks meer voor hoeft te doen. Dat je niet elke dag nog een keer moet gaan kijken hoe het ermee gaat. Dat je niet meer hoeft op te bellen om te vragen, gaat het wel? Het zijn allemaal dingen die tot het verleden behoren en er is een streep onder gezet. Het leven is voorbij, de dood is gekomen. En dat maakt alles anders. Alles anders, zelfs uw ouderlijk huis, waar we het zo pas nog over hoorden, is ook weg. U zult op de een of andere manier maatregelen moeten nemen ten aanzien van dat huis ook. Dat is de consequentie van de dood. Alles wordt anders. Wat is de dood eigenlijk? Er is natuurlijk heel wat over gezegd. Er is op allerlei manieren over gefilosofeerd ook. Wijsgeren hebben daar hun mening over gegeven. Iedereen heeft daar zo zijn gedachten over. Voor de een is de dood, nou ja, het einde van je leven en meer niet. Je hebt geleefd en tot op een bepaald punt en dan hoort het bij de natuur, dan hoort het bij de gewone gang van de dingen. Helaas, jammer genoeg, zo zeggen we er dan bij, maar het hoort er nou eenmaal bij. De dood hoort bij het leven. Alles sterft op een gegeven ogenblik. Je ziet het in de natuur om je heen, je ziet het in de dierenwereld. Tot de mensen is het eveneens doorgegaan. Wij gaan sterven. Het is niet anders. Sommigen beschouwen het dan ook als een lot dat boven je hoofd hangt, waar je misschien kunt proberen om eraan te ontkomen en misschien lukt dat door middel van medicijnen en worden we vandaag wat ouder dan dat de mensen vroeger gemiddeld oud werden. Maar dat lot slaat op een gegeven ogenblik toe en dan moet je ook gaan en dan moet je elkaar ook afstaan. Is dat de dood? Is dat eigenlijk iets natuurlijks? Is de dood iets dat erbij hoort? Echt erbij hoort? Moeten we eens luisteren naar wat de apostel Paulus zegt. En die zei dat niet zomaar, dat was niet zijn visie op het geheel, maar dat was de visie van God die hij doorgaf. Hij heeft de dood anders gedefinieerd. Hij zegt het is de bezoldiging van de zonde. Het woord bezoldiging gebruiken wij zo niet meer. Alhoewel het is nog niet helemaal verdwenen uit het taalgebruik. Maar laat ik u zeggen dat de betekenis zoals dat in het Grieks van dat woord gegeven wordt. Dat de betekenis eigenlijk is, het is het loon dat een soldaat ontvangt. Soldij. Soldij. En wanneer krijgt een soldaat soldij? Als er een dienstverband is. Als die er wat voor gedaan heeft. Als hij gewerkt heeft. Als hij zijn plichten heeft vervuld. Er is een overeenkomst gesloten. Die soldaat heeft dit en dat te doen. Daar staat tegenover dat als hij het gedaan heeft, dan wordt hij beloond. Een hele logische zaak, waar niemand van ons bezwaar tegen maakt. Zo zit ons hele leven in elkaar. In welk dienstverband je ook staat, je hebt recht op beloning, tenzij je als vrijwilliger je aangemeld hebt. Maar als je een dienstverband hebt aangegaan, tegenwoordig met arbeidscontracten, dan is het een billijke zaak, dan is het vanzelfsprekend, iedereen gaat ervan uit en iedereen mag erop rekenen, je krijgt op tijd je loon. Zo is het met de dood. Dat is het loon dat de zonde aan haar dienaren uitbetaalt. Heb je een dienstverband gesloten met de zonde, ben je een dienstknecht van de zonde geworden, ben je zondaar geworden, dan moet je erop rekenen dat de dienst die je dan verricht beloond wordt. Met de dood. En dat is onvermijdelijk. Dat is zo eerlijk als wat. Dat is niet bij de een wel en bij de ander niet. Niemand gaat onbeloond in de dienst van de zonde aan het werk. En wat is dan zonde? Heel kort samengevat, daar kun je ook veel van zeggen. Daar zegt de Bijbel ook heel van. Maar heel kort samengevat kun je zeggen van de zonde, dat is ongehoorzaamheid aan God. Dat is nou net datgene doen wat God niet wil dat gedaan wordt. En net datgene laten wat de Heere wil dat wel gedaan zal worden. God lief hebben. En dat nou net niet doen. Tegen Gods wet ingaan. En dat nou juist wel doen. Je eigen baas zijn. Ja, en dat nou juist doen. En wat de Heere zegt, dat laat je voor wat het is. Dat schuif je van je af. Daar bekommer je je niet om. Je leven aan de Heere onttrekken. Net doen alsof datgene wat je bezit aan talenten en aan mogelijkheden en aan gaven en wat God in ons verstand en wat God in ons lichaam gegeven heeft en al die mogelijkheden, die prachtige mogelijkheden die een mens als mens bezit, besteden naar je eigen believen en daarmee doen wat je zelf wilt. En nooit vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is zonde. En wie daarvoor gekozen heeft, die moet er niet vreemd van opkijken. Die moet er ook niet tegen protesteren. Die moet er niet boos om worden. Die moet het als een hele billijke gang van zaken aanvaarden dat hij daarvoor beloond wordt. Dus dat hij sterven gaat. Dat er een eind aan komt. En nou zijn we precies daar waar wij mensen ooit kunnen komen. Verder komen wij ook niet. Heb je dat ook wel eens ontdekt? Dat met alles wat we gepresteerd hebben en met alles wat in de eeuwen voor ons allemaal uitgevonden, uitgedacht, uitgedokterd is, ook uitgedokterd, de dood toch nog altijd onvermijdelijk is. Dat we dat loon nooit kunnen afwijzen. Wij komen niet verder dan dat. En als we vandaag, en dat is uw taak vandaag als familie, met belangstellenden, als we vandaag naar het kerkhof moeten en we moeten daar uw lieve oude moeder gaan begraven, achterlaten. Dan zijn we op een punt waar wij kunnen zeggen, kijk, dit hebben wij er nou van gemaakt. Dit is nou het resultaat van onze werk. Hier hebben wij nou voor gekozen. Hier hebben wij nou voor gewerkt, een leven lang, voor de dood. En als er niet meer was, dan moesten we hier stoppen en eindigen. En dan konden we elkaar een hand geven. en elkaar sterkte wensen, maar je kon er nooit bij zeggen van wie je sterkte moest zoeken. En je kon nooit zeggen bij wie je troost moest zoeken. Dit is wat wij mensen gedaan hebben. En verder komen wij niet. Triest, in en in triest. En zie die werkelijkheid vandaag nou onder ogen, want het levenloze lichaam waar u allemaal afscheid van genomen hebt, en de donkere grafkuil waar we straks omheen staan, vertellen ons precies wat wij gepresteerd hebben. En dat we iets anders niet kunnen dan de dood over ons heen halen. En daar zijn we elke dag consequent mee bezig. Heb ik niet meer te zeggen? Ja, als ik niet meer te zeggen had, dan had ik een ander beroep gekozen. Maar op grond van dat woord, en we hebben het trouwens al gelezen, ook in dat ene kleine stukje van de apostelsbrief aan de Romeinen, daar staat de andere kant, die tegenstelling. Er is, maar dat komt niet bij ons vandaan. Laat ik dat voorop stellen. Dat komt van de andere kant, echt helemaal van de andere kant. Dat komt bij God vandaan. Er is ook leven. En de apostel noemt dat zelfs eeuwig leven. Dat is nog wat meer dan dat we hier 87 jaren zijn. Eeuwig leven is dat we eeuwig voortbestaan. En dan niet met hersenbloedingen of tia's of allerlei andere dingen die ons eigenlijk al even zoveel voorboden van de komende dood zijn. Niet een leven dat gekenmerkt wordt door moeite en verdriet, waarvan de 90ste psalm zo pas sprak toen we die lazen. Niet een leven dat beknot is aan alle kanten en dat eigenlijk vol verdriet en vol zorgen is bij bepaalde gelegenheden. Maar een leven dat echt helemaal kan opbloeien zonder enige belemmering, zonder enige weerstand, zonder iets dat dat leven zou zoeken aan te tasten en dat het leven bedreigt. Een leven in volmaaktheid en dat voor altijd. En dat is erop. Maar daar kun je niet voor werken. Dat kun je niet verdienen. Dat kun je krijgen. Dat is een gift. Dat wordt hier door de apostel getypeerd als een genadegift. Een gave die als genade je deel wordt. En dan moet ik u ook nog zeggen natuurlijk wat genade is. Dat is nou onverdiende gunst die God aan een onwaardig mens bewijst. Die God nou juist aan een zondaar bewijst. Aan zo iemand die de dood gekozen heeft en die tegen God ingaat en die van binnen en soms ook heel duidelijk van buiten demonstreert dat hij van God en van zijn woord en van zijn wegen niet wil weten. Voor zulke mensen heeft God een gave beschikbaar gesteld. Maar die gaven kunnen ze alleen maar krijgen als genade. En genade, dan moet je om leren vragen. En wanneer leer je om genade vragen? Genade zegt het al, als je beseft dat je geen rechten meer hebt. Als je beseft dat je recht de dood is en anders niks. En dat je op niks anders kunt rekenen dan datgene waarvoor je gewerkt hebt. En als dat nou in je leven de nood gaat worden en je loopt daarmee vast en dat wordt een punt in je leven waar je niet mee verder kunt en je zoekt verlossing, dan zal een mens het langs die weg gaan leren om aan God, tegen wie hij gezondigd heeft, maar tot wie hij dan terugkeert, te gaan vragen, gena, o God, gena. Als een onverdiende gunst. Dan kun je niet vragen, Heere, geef me dat, want ik heb. En je noemt je prestaties op en je wijst op je deugdzaamheid. Nee, je kunt het alleen maar vragen, Heere, geeft u me dat, terwijl ik er geen recht op heb. Ik moet het voor u verliezen. U hebt alle recht om mij te beschuldigen en me in mijn ellende te laten. Maar, o God, geef mij genade, de genadegift Gods, het eeuwige leven. En hoe is dat dan? Ja, dan noemt de apostel de naam van degene die dat eeuwige leven heeft verworven. En in wie dat eeuwige leven geschonken wordt. Door Jezus Christus, onze Heer. Want weet u, wilde God die gave kunnen aanbieden en wilde God die gift kunnen geven aan onwaardigen, moest het wel eerst verdiend worden. Mensen waren er niet om het te verdienen, want mensen zijn allemaal gelijk. Allemaal zondaren. Hoe wordt het dan anders? Toen heeft God zijn zoon gegeven. En toen heeft die zoon van God hier op aarde het verdiend. Hoe? Moet ik u dat zeggen? Ik denk dat ik het diepste er toch nooit van kan zeggen. Maar hij heeft het verdiend door zelf de dood in te gaan. Niet alleen maar door op 33-jarige leeftijd te sterven en mee te maken dat lichaam en ziel gescheiden werden. En niet alleen maar door na zijn sterven in het graf gelegd te worden. Maar nog veel dieper is het gegaan. Hij is door zijn God verlaten geweest. Hij heeft geproefd wat de eeuwige dood is. Altijd door God verlaten. Hij is aan het kruis gestorven. Hij heeft de vloek van God gedragen. Wie kent de sterkte van uw toorn? Zo hoorden we Mozes zeggen in Psalm 90. Hij kent de sterkte van Gods toorn. Hoe God over de zonde denkt. Hoe God de zonde bezoekt. Dat heeft hij als geen ander ondervonden in zijn lichaam en in zijn ziel. En in die hele bange weg heeft hij dat leven, dat eeuwige leven, verworven. En zo kan God het uitdelen. Aanbieden eerst. Wil je het hebben? Willen we dit nou hebben? Wat is nou ons levensdoel? Waar vullen we ons leven mee? Waar zoeken we ons geluk in? Je kunt het hier op aarde zoeken. En één ding weet je vandaag zeker. Als je meent dat je het hier op aarde gevonden hebt, dan raak je het in die donkere grafkuil weer kwijt. Willen we dit hebben? Deze genade gift Gods is te verkrijgen. En de Heere vraagt niet naar verdiensten, de Heere vraagt niet dat we onszelf eerst zus of zo opknappen en schoonmaken en verdiensten bij de Heere proberen te krijgen. Hij biedt het aan om niet. Dat is genade. Hij biedt het aan om Christus wil. Kregen we daar nou in ons leven het belang al van te zien? Laat de boodschap van vandaag, laat de roepstem ook van het sterven ons ertoe brengen om dit bij God te zoeken en van hem te begeren en uit zijn handen te ontvangen. In handen die leeg zijn, omdat we niks meer vasthouden. En waar God nou die gift in kwijt kan. Amen. We zullen samen weer bidden. Wij danken u, Heere, dat we een ogenblik naar uw woord mochten luisteren. En dat woord snijdt aan onze kant alles af. En dat vertelt ons precies wat er te wachten staat. Waar ons leven eindigt. Wat ons loon is. En Heere, verder zouden we met elkaar ook nooit zijn gekomen. En dit zou ook de enige boodschap zijn als het van beneden moest komen, Heere. Dan konden we er allerlei dingen omheen zeggen. En dan konden we de dingen ook wat mooier maken. En dan konden we de werkelijkheid ook wat verbloemen. Maar de werkelijkheid zou toch de werkelijkheid blijven. Het harde, kille graf. De onontkoombare scheiding. De lege plaats. Het hart dat daarover treurt en schrijdt. Die werkelijkheid is niet te veranderen. Maar wat mogen we uw naam danken, o God, dat u daartegenover de genade geopenbaard hebt in Christus. En dat het woord van u daar vol van is. En dat dat woord ons die weg wijst. En dat dat woord ons verkondigt dat er bij u raad is. En daarom ook troost. En daarom ook kracht. Vooral omdat er bij u genade is onverdiende gunst. En dat alles door Jezus Christus, die het verworven heeft. Heere, laat dat woord in mogen dringen in onze harten. Laat het niet alleen tot ons oor komen, maar laat het effect hebben door uw Heilige Geest. Kracht doen, uitwerking hebben, zegen brengen. En geef dat woord ook vandaag verder, ook op de gang die we gaan maken, ons dan mag vergezellen en onderwijzen. Denk nu bijzonder ook aan de familie, heren, als we straks hier vandaan gaan en als we dat laatste werk met het lichaam van de overledene zullen gaan doen, haar begraven. Heere, geef daar de krachten voor die ze nodig hebben. En laat uw gunst hun deel zijn. We danken u voor vele goede dingen die gij aan de kinderen, aan de kleinkinderen gegeven hebt in hun moeder, in hun grootmoeder. En dat u haar zo lang in hun kring hebt willen laten. En dat u voor verdere afbraak en aftakeling en ontluistering ook hebt willen bewaren. Heren, wij vragen van u dat u ze die herinnering wilt doen bewaren. Maar dat ze vooral ook mogen bedenken dat hun moeder en hun vader hen hebben gewezen op de Heere en op zijn dienst. Zegen ze om Jezus wil. Amen.
Geachte familie en meelevenden, de tijd is nu aangebroken om uw geliefde overledene naar haar laatste rustplaats hier op aarde te gaan begeleiden. Mag ik u dan verzoeken u in gereedheid te brengen voor het vertrek naar de begraafplaats, alvorens ik eerst de volgorde van de volgende namen af wil lezen. In de eerste volgauto nemen plaats Jan en Nelleke, Aad en Kik. De tweede auto Janneke en Piet, Joke en Magda. De derde auto Jaap, dominee De Butter en ouderling Kater. Aansluiten met eigen vervoer, de kleinkinderen, familie Kieviet, familie Niepjes en de overige belangstellenden worden verzocht aan te sluiten. Voor de goede orde wil ik nog vragen degene die de auto op een grote parkeertrein aan de voorzijde van de Samaritaan hebben geparkeerd, hier naar de zijkant toe willen komen, zodat we in één stoet naar de begraafplaats toe kunnen gaan. Mag ik u dan nu verzoeken u op te staan van uw zitplaats.
toevertrouwd aan kinderen, kleinkinderen, familie en mijn levenden. We hebben haar die u lief en dierbaar was en een grote plaats in uw leven heeft ingenomen, toevertrouwd aan de schoot van de aarde, opdat zij zou wederkeren tot het stof waaruit zij genomen is en ook onderhouden werd, gelijk als wij allen, en dat in de verwachting van de dag ter opstanding. Geef u nog graag het woord aan dominee de Butter.
Het woord van God maar openslaan. Niet te eindigen in mensenwoorden, maar om opnieuw nog een ogenblik te luisteren naar wat de Heer ons adviseert, dringend aanraadt. En wat wij op grond van dat woord van de Heer aan hem mogen vragen. We hebben zojuist ook de 90ste psalm gelezen. Ik lees één vers uit deze psalm. Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Vanuit de werkelijkheid waar deze dichter in Psalm 90 van spreekt, en dat is de werkelijkheid van te moeten sterven. In het voorafgaande heeft hij gesproken over onze leeftijd. Heeft het gehad over zoveel jaren, 70 jaar als wij sterk zijn, en 80 jaar als wij zeer sterk zijn. En als je die norm aanlegt, dan heeft uw moeder nog meer bereikt dan de leeftijd van de zeer sterke. Ze mocht 87 jaren leven. Maar dan nog, 70, 80, 87 jaren, dan komt toch het einde. En vanuit die werkelijkheid heeft de dichter aan God gevraagd of hij hem wilde leren zijn dagen te tellen. Je merkt wel, hij springt ineens over van jaren op dagen. Eerst had hij het over jaren, en wij zijn gewend om te rekenen in jaren. We zetten op een rouwkaart nooit zoveel dagen. Oud geworden. We tellen in jaren. Maar waarom zegt die dichter nou, leer ons onze dagen tellen? Omdat elke dag op zich alweer een genadegave van de Heere is. Elke dag die Hij ons geeft, krijgen we meer dan we verdiend hebben. En elke dag die Hij ons geeft, is ook gelegenheid om ons voor te bereiden op ons levenseinde. En op wat daarna komt, want daar komt wat na. Dat zegt de Heer in zijn woord ook zo duidelijk dat er geen twijfel over kan bestaan. We kunnen dat ontkennen, maar dan ontkennen we een werkelijkheid die God ons heeft geopenbaard. Er komt wat na en we moeten erop voorbereid zijn. Dat zegt de Heer ook in zijn woord, dat we ons huis moeten bereiden. Dat wij ook moeten sterven. Kan dat? Kunnen we bereid zijn? Dan moeten we dit geheim geleerd hebben, om onze dagen te tellen, om zo een wijs hart te bekomen. Een hart dat wijs is, niet dat veel weet, niet dat veel inzicht heeft in een hoop dingen, maar dat echt het wezenlijke weet. Wijsheid, dat is dat je met God verzoend bent, dat je leert leven in de wegen van de Heer, dat je Hem mag dienen, dat je Christus, de zaligmaker, de bron van alle zaligheid mag kennen. En dat je achter hem aankomt, dat je zijn discipel bent, dat je op hem betrouwt. Zaligheid, dat is wijsheid, vrucht van de wijsheid. Als God ons die leert, doordat wij leren onze dagen te tellen, dan heeft ons leven aan zijn doel beantwoord. En dan is sterven ook niet het einde. Wel van ons aardse leven, maar het is tegelijkertijd, ik denk aan een woord, uit onze belijdenis een doorgang tot het eeuwige leven. Het begin van een leven zonder zorg, zonder moeite, zonder pijn, zonder verliezen, zonder zonde. Dat biedt God aan. Daar mogen we om vragen. En Hij heeft het zo graag dat we daar om vragen. Sterkte. Sterkte. Ook in de dagen die komen, kracht van boven toegewenst.
Nog een enkel woord van dank tot u zou richten.
Namens de familie wil ik neven en nichten, buren, kennissen en mensen van de christelijke gemeente en verder aanwezigen die moeder tot hulp en steun geweest zijn, hartelijk bedanken voor hun meeleven en aanwezigheid. Ook dominee de Butter en de wijkouderling die ons in woord en gebed hebben getroost. De heer van Wageningen die alles rond het overlijden van onze moeder op correcte wijze heeft verzorgd. Ook onze dank.
Met einde van deze brief dank u dan alle verzoekers met ons deze begraafplaats te verlaten. En ons te willen volgen naar de Lucaskapel, waar dan meneer de Butter deze toegeplechtigheid met schriftlezing en gebed wordt afgesluiten. Daarna is het, zover u dat nog niet gedaan heeft, gelegenheid de familie het dit verlies te condoleren. Tevens zult u ook namens hen een kop koffie worden aangeboden en is er gelegenheid om van elkander afscheid te nemen.
Ik lees u nog een gedeelte uit het woord van God uit de 84ste psalm voor de opperzangmeester op Gittit. Een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich waar zij haar jongen legt. Bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadig. Wel gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der noerbeziënbomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Ze gaan van kracht tot kracht. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere, God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis van mijn God te wezen dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Heere der Heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Wij zullen danken. Heere, het is inderdaad zo dat als wij dat mogen kennen en hebben leren kennen in ons leven, wat dat is om op u te vertrouwen, bij u te schuilen, ons ook aan u toe te vertrouwen, dat we dan pas echt wel gelukzalig zijn. Heere, wij bidden van u dat wat we vandaag uit uw woord hebben gehoord, nu ook in ons leven uitwerking mag krijgen. En dat datgene wat vandaag gedaan moest worden, bij ons mag blijven in onze gedachten. Heere, bij al de dingen die de kinderen en de kleinkinderen nu kunnen herinneren aangaande moeder en grootmoeder, is er ook het moment van vandaag. Ook dat gaat mee in de herinnering dat ze haar begraven hebben naast hem die haar man geweest is. En dat ze nu zo ook beide ouders, beide grootouders in het graf hebben achtergelaten. En die herinnering mag af en toe gevoed worden als ze nog eens op die plaats komen. Maar daar horen ze niets en daar vinden ze ook niets. Heere, laten ze nu dat woord van u mogen kennen als datgene wat bij hem blijft. En dat woord dat vandaag ook nog kracht doet. En dat we niet alleen maar in de herinnering met ons mee hoeven te dragen. Maar dat van dag tot dag een kracht Gods tot zijn. Vader en moeder ons verlaten, de Heere over te houden en op God te vertrouwen. En zoals die psalm tenslotte zei, zo ook wel gelukzalig te zijn.
Wij danken u dat u alles in goede orde hebt doen verlopen. Dat is ook een zegen. En dat ook het weer zodanig was dat we toch nog even op het kerkhof konden blijven en daar niet haastig vandaan moesten vanwege wind of regen. U hebt het ook daarin wel gemaakt, heren, daar danken wij u voor. Gedenk de familie nu ook verder. Zegen ze met uw genade en hoor ons om Jezus wil. Amen.